Goedemorgen. Een bijzondere morgen vind ik het. Als ik alleen al kijk naar een nieuwe generatie, zowel op het zendingsveld als in Vierhouten, dat sprak me natuurlijk ook wel aan. Ik zag de Paasberg ineens weer voorbij komen. Ik dacht aan alle Pinksterconferenties die we daar gehad hebben. En daar met vele duizenden mensen hebben rondgelopen. En dan zie je een nieuwe generatie daar ook weer een soort survival camp houden. Mooi. En een nieuwe generatie op het zendingsveld, dat vind ik ook heel prachtig. Daar zijn we dankbaar voor. Wat zij doen is, zij tonen God. En ze willen God ook tonen zoals hij is. En dat is ook een beetje mijn thema deze morgen. Toon God, maar hoe ziet jouw God eruit? We hebben de neiging om allemaal ons eigen godsbeeld te maken. Maar wie is jouw God? Is jouw God nog wel de God van de Bijbel? Of wie is jouw God eigenlijk precies? En dat wil ik doen aan de hand van het derde gebod. En dat staat in Exodus 20, vers 7. En ik gebruik bewust even vanmorgen de NBG-vertaling, omdat het daar iets anders staat dan in de nieuwe vertalingen. Er staat namelijk in Exodus 20, vers 7, u zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Letterlijk eigenlijk niet zonder goede reden gebruiken, of de nieuwe vertaling niet misbruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Niet voor onschuldig houden, dat is een beetje verdwenen, er staat opnieuw niet misbruiken. Maar niet voor onschuldig houden heeft wel iets moois. En dan staat er zelfs in de Bijbel in gewone taal, en die is pas streng, ik zal hem straffen, zegt de Heere, als je mijn naam misbruikt. Ja, de naam van God misbruiken, ijdel gebruiken. Sommige mensen gebruiken de naam van God als een scheldwoord of een vloek of een uitroep van angst of verrassing. Maar belangrijk blijft, welke God bedoelen ze eigenlijk? Paulus die schrijft in 1 Korintiërs hoofdstuk 8 vers 5 in de NBG, er zijn goden in menigte, maar wij weten, er is één God en dat is de Vader uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. Er zijn goden in menigte. Dus welke God bedoel je eigenlijk? Waar heb je het over? En hetzelfde geldt voor de naam van Jezus. Je kunt de naam van Jezus ook als scheldwoord gebruiken. Daarnaast, en dat weten ze in Zuid-Amerika beter nog als in Nederland, is de naam Jezus, Jesus, ook een gewone jongensnaam. Als moeder haar zoontje binnenroept, dan roept ze ook Jezus binnen. En welke Jezus bedoelt ze dan? Ja, zoontje. Dus welke Jezus bedoel je eigenlijk? Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik heb vroeger altijd gedacht, als zolang ze maar over Jezus spreken, is het altijd goed. Maar ja, daar moet ik ook op terugkomen. Want Paulus die schrijft in 2 Korintiërs 11 vers 4, ook in de NBV 21, u accepteert immers zonder enig bezwaar dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan. Een andere Jezus. Wie hou jij erop na? Welke heb je? Of staat er, of een andere geest hebt, of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt. De apostelen lieten ook niets aan de verbeelding over. Als ik kijk bij wat Petrus doet bij de Schone Poort daar in Handelingen 3, bij die verlamde man, dan zegt hij letterlijk, hij zegt, in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Die bedoel ik. En niet het zoontje van de buurvrouw. Daar gaat het over. Die Jezus. Dus dat is belangrijk. Welke Jezus bedoel je? Welke God bedoel je? En misbruik je de naam dan van die God ook? Want je kunt die naam van God ook op andere manieren nog misbruiken hoor. Je kunt ook zeggen bij alles wat je zegt, onderstrepen van, God heeft mij gezegd dat jij dat en dat moet doen. God heeft mij geopenbaard en dat kan, want ik geloof in mijn hele hart in openbaring en ik geloof in mijn hele hart in profetische woorden. Maar in charismatische kring kan je het ook weer misbruiken en mensen proberen te manipuleren. Dus het kan op vele kanten op. Ik geloof dat God spreekt hoor, laten we daar duidelijk over zijn. En nog altijd. Maar het kan ook, je moet daarom ook onderscheiden of het echt van God is. Ik lees in Jeremia 23 vers 25 waar profeten zeggen dat zij een droom hebben gehad en dat bleek helemaal niet waar te zijn. En naar zulke profeten zul je niet meer luisteren. Dus je moet ze wel testen ook op waarheid. Nou, de naam van God misbruiken. Welke God bedoel je? Heb je wel eens ontdekt dat onze God, de schepper van hemel en aarde, is niet te vangen in één woord? En weet je hoe dat komt? Dat komt simpelweg door het feit dat God geen naam is, maar een voorwerp van aanbidding. Er zijn goden in menigte. Welke God bedoel je? En daarom komt de God, de schepper van hemel en aarde, ook tot ons met zoveel namen. Want hij is niet te vangen in één naam. Daar is hij veel te groot voor. Hij is onder andere de El Shaddai, God Almachtig. Hij is de Adonai, de Heer. Hoeveel vormen ken je van Yahweh? Yahweh Rohi, de Heer is mijn herder. Of je kent natuurlijk ook, hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of weet je nog wat er gebeurde toen Mozes voor Farao moest staan en moest zeggen dat hij namens God sprak? En toen heeft Mozes tegen God gezegd, wie moet ik zeggen dat mij zendt, wie mij zendt? En toen zei God, je moet zeggen, ik ben die ik ben en ik zal er altijd zijn. Die ben ik. Nou, daar kun je niet omheen. Is toch prachtig? Heer, ik had zo gedacht welke God ben. Ik ben die ik ben. Ja, maar ik had zo gedacht, als u nou eens verandert naar mijn beeld. Want ik heb ook een beeld van u. En u past niet zo in dat beeld. Zou u aardig willen zijn voor me? En zou u misschien eens willen proberen te begrijpen hoe ik over u denk? En God zegt, nee, ik ben die ik ben. Jij moet veranderen, ik niet. Ik heb je geschapen naar mijn beeld. En waar jij mee bezig bent, is de beeldverandering. Je wilt een God hebben die naar jouw beeld werkt. Maar jij zult gevormd moeten worden naar mij. Al begrijp je ook niet alles. Het gaat erom wie ik ben. En ik ben die ik ben. Ja, het klinkt eigenlijk bijna profaan, maar ik zeg het toch. Ik ben altijd heel onder de indruk geweest van de slogan van CNA. Ken je die nog? CNA is toch voordeliger. Daar kun je nooit tegenop. Je kunt adverteren wat je wil. Je kunt 50% korting geven. Je kunt het allemaal doen. En dan staat eronder, maar CNA is toch voordeliger. Eindeloos goed gevonden. En onze God, en nou ben ik weer terug eerbiedig. Onze God zegt, ik ben die ik ben. En ik zal er altijd zijn. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik leef, ik besta. En mijn naam mag je niet onschuldig misbruiken. Mag je niet onschuldig toepassen. Nee, nog erger, je wordt niet voor onschuldig gehouden als je het verkeerd zegt. Dus je mag hem niet ijdel gebruiken en niet misbruiken. Dan moet ik even terugkomen op dat zinnetje uit die NBG-vertaling. De Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt voor onschuldig kun je ook vertalen met rein. Hij zal niet voor rein houden. Hij zal je niet voor rein houden als je het fout doet, als je misbruikt. Hij zal je zelfs niet voor heilig houden. Je bent niet meer heilig als je zijn naam misbruikt. En nou begrijp je ook waarom Jezus ons leert in het Onze Vader, uw naam worden geheiligd. We gaan die naam niet misbruiken. We gaan die naam heiligen, apart zetten. U bent boven alle goden verheven. En het kwam wel iets lastigs, want als God, de God die ik mag dienen, heilig is, dan moet ik zelf ook heilig gaan leven. En dat vind ik lastig. Ik vind het ook een vervelend woord. Leef jij wel heilig? Dat klinkt een beetje als weer een heilig boontje zijn. Vind je niet leuk? Tot ik tot de ontdekking kwam dat heilig leven niet een vorm is van inspanning, maar heilig leven is een vorm van elke dag mijn wil plaatsen onder de wil van God. Dan werkt het. En wie is ons voorbeeld? Jezus. Want Jezus die zegt heel mooi en duidelijk in Matthäus 26, maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil in de hof van Gethsemane, hè? Maar zoals u het wilt. Dus daar gaat het om. Dus dank u wel, Heer. Ik kan ook heilig leven Als ik mijn wil plaats onder uw wil, en dan zal ik ook uw naam niet misbruiken. Maar er is nog een belangrijk punt. Onze God, die boven alle goden verheven is, heeft ons gekozen. In alle godsdiensten hebben mensen zelf een God gekozen. Wij zijn de enigen die een God dienen die ons gekozen heeft. Hoe was het ook alweer? En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En wat hebben andere godsdiensten gedaan? Die hebben zelf een God ontworpen. En die hebben ze op een troon gezet, op een voetstuk gezet. En die willen ze verheerlijken. Maar onze God heeft ons gekozen en ons geschapen naar ons, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dus het is interessant om te weten hoe onze God eruit ziet. En we hebben ons daar vaak een beeld van gevormd. Maar hoe ziet God er nou werkelijk uit? In Johannes 4, vers 24, daar staat, God is geest en de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Maar ja, God is geest. Hoe ziet een geest eruit? Dat is lastig. In Lucas 24, vers 39, verschijnt Jezus na zijn opstanding aan zijn discipelen. En dan komt hij dwars door die dichte muren heen. En dan zeggen ze, geest. Ze schrikken. En dan zegt Jezus, kijk eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Nou, dat is informatie. Wat heeft een geest? Geen vlees en geen beenderen. Een geest heeft geen lichaam en is dus een onzichtbare werkelijkheid. Maar ja, wat moet je dan met Genesis 1 vers 27, waar staat God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Maar ja, God is geest en wij zijn geschapen naar zijn. Ja, jullie zien er ook niet uit. Ik zie jullie ook helemaal niet zitten. Nee, want jullie zijn ook geest in de eerste plaats. En je mag tijdelijk wonen in een lichaam. Om hier op aarde te bepalen waar je de rest van de eeuwigheid zult zijn. Want dat is het eigenlijk. Dus hoe ziet God eruit? Ja, God is geest, wij zijn ook geest. Maar Paulus komt ons een beetje tegemoet. Paulus die zegt in Colossenzen 1 vers 15, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Dus als ik Jezus heb gezien, heb ik God gezien. Heb je Jezus ook gezien afgebeeld in Italië? Blauwe ogen, blonde haren. En in Zuid-Amerika altijd zwarte haren en bruine ogen. Maar het gaat ook niet om het uiterlijk. Het gaat om het karakter. Om wie die werkelijk is. God is geest. En toch, en dat is een beetje het lastige, hebben mensen God gezien. Jesaja die zegt in hoofdstuk 6 vers 1, ik zag de Heer zitten op zijn troon. Maar wat zag hij dan? Want God is geest. En ik heb een tekst gevonden in Exodus 24 vers 11. Daar zijn een stelletje vooraanstaande Israëlieten, die hebben een barbecue. Een mooie dag. En dan staat er, en zij zagen God en zij aten en zij dronken. Maar wat zagen ze dan? God is geest. Jezus die zegt zelf van niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren zoon van God. En toen kwam ik in Exodus 33 en toen werd het pas echt lastig. Want aan het begin van Exodus 33, daar zegt God over zijn dienstknecht Mozes. Ik spreek met mijn dienstknecht Mozes van aangezicht tot aangezicht. En aan het eind van datzelfde hoofdstuk zegt Mozes tegen God, ik zou u wel eens willen zien. Ja. God zegt, ik spreek met dienst en Mozes van aangezicht tot aangezicht. En Mozes zegt, ik zou u wel eens willen zien. Je Bijbel klopt voor geen meter, joh. Het is net wat je buurvrouw altijd zegt. Tenminste, de mijne. Die zegt altijd, ja, sprookjesboek, geloof je daarin? Sprookjes kunnen wel goed aflopen natuurlijk. Maar het is geen sprookjesboek. Het is alleen een boek waarvan je de moeite moet nemen om door te lezen. En niet alles op te hangen aan één tekst. Of één zinnetje. Maar het steeds weer te brengen in het geheel. Is het tegenstrijdig? Ik wil God zien, ik heb God nog nooit gezien. Nee. Als je in de spiegel kijkt, dan kun je zeggen dat je je gezicht hebt gezien. Maar met dezelfde overtuiging kun je zeggen, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien. En in beide gevallen spreek je de waarheid. Want als je in de spiegel kijkt, zie je je gezicht niet, maar het spiegelbeeld van je gezicht. En je denkt dat dat je gezicht is. Yeah. Ja, wij hebben in de badkamer een spiegel hangen, die is zo heerlijk. Elke morgen kijk ik een poosje in en dan zie ik er 20 jaar jonger in uit. Dat is zo mooi. Het is maar net in wat voor spiegel je kijkt. Die in de slaapkamer, daar ben ik 20 jaar ouder. Dus daar kijk ik nooit in. Ik heb in de spiegel gekeken, maar het is wel mijn spiegelbeeld. De Bijbel spreekt het ook over, hè? In Korinthebrief als in een spiegel in raadselen. Ik denk, nou, het ziet er niet uit. Of, de Bijbel spreekt ook via Jacobus wel. Dan kijk ik in het woord en ik spiegel mij aan het woord. Ik kijk in een spiegel van het woord en ik ben terstond vergeten hoe ik eruit zie. Want in het woord staat hoe ik er eigenlijk zou moeten uitzien. Want ik moet gaan lijken op Jezus. En in het woord staat wel hoe Jezus eruit ziet. Dus als ik in de spiegel van het woord kijk, moet ik ontdekken hoe ik eruit zou moeten zien volgens de spiegel van het woord. Aan wie moet ik mij spiegelen? Aan onvolmaakte mensen of aan Jezus? Aan Jezus. En als ik me ga spiegelen aan hem, dan denk ik, nou, er moet nog wel wat veranderen. Maar het begin is er. Ik mag steeds meer op hem lijken. Dus het is niet tegenstrijdig wat mensen kunnen zeggen. God is boven alles verheven. En als ik God wil zien, ja, wat moet ik dan zien? Zijn uiterlijk, hij schiep man en vrouw naar zijn beeld. Dus daar begint je probleem op. Man en vrouw zijn geschapen naar zijn beeld. Dus het gaat niet om het uiterlijk. Het gaat om het karakter, de aard, de natuur, het wezen van God. Zijn genade, zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn heiligheid. Alles. Als ik op God mag lijken, dan gaat het niet om zijn uiterlijk, maar om zijn karakter. En daarom is dat ruilen ook zo belangrijk. Stel je voor, ik mocht je nog meenemen vanmorgen naar het kruis van Jezus en hij zou er nog aan hangen. En je zou tegen Jezus dan kunnen zeggen, ik zou wel op u willen lijken. En dan zou Jezus zeggen, zullen we ruilen? En dan zou jij zeggen, wat bedoelt u? En dan zou hij zeggen, je zegt elke dag uw koninkrijk komen. Maar dat kan niet als jouw koninkrijk niet gaat. Want er is geen ruimte voor 2 koninkrijken. Dus daarom bied ik een ruil aan. Als je nou mij jouw oude mens geeft, dan ontvang je mij als de nieuwe mens. Een nieuwe kracht, een nieuwe geest. Ik ga in je wonen. En dan hoef je niet meer uit te sloven om heilig te leven. Hoef je niet meer uit te sloven om genadig te zijn. Ik werk het allemaal in jou uit. Is dat een aanbod? Dat is een aanbod. Is het duur? Nee, je kan het zo krijgen. Je moet het alleen willen aanvaarden. En aanvaarden is geloven dat genade bestaat. Dus niet eindeloos blijven bidden over een fout die je hebt gemaakt. Want als je die beleden hebt en dan is alles weggedaan. Sommige mensen kunnen dat niet pakken. Die blijven dezelfde fout 100 keer beleiden, 1000 keer beleiden, komen er nooit vanaf. En het komt door de gedachte die wij vaak koesteren van ja, maar er moet toch iets anders nog gebeuren. Nee, is geen voorwaarde. Als ik het beleid, is het weg. Laat ik je even meenemen nog naar Johannes 1, vers 17. Daar staat, de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Mozes is een tussenpersoon tussen God en de mens. Hij heeft de wet doorgegeven, de 10 geboden. Maar Jezus zelf heeft de genade gebracht. In hem is de genade verschenen. Kijk, de discussie is altijd wet of genade. En de 10 geboden zijn niet meer voor deze tijd. Maar we vergeten 1 ding. Die 10 geboden waren wel een vorm van genade in die tijd. En waarom? Omdat de mens het enige gebod had overtreden. Hoeveel geboden had de mens? Eentje? Je mag van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Nou, dat ene gebod konden ze al niet houden. Wat staan 10? En toch, die 10 geboden zijn genade. En weet je waarom? Toen de mens at van de boom van kennis van goed en kwaad, kreeg de mens iets wat niet voor hem bedoeld was. Kennis van goed en kwaad. Maar daar kun je helemaal niet mee omgaan. Wat de een kwaad vindt, vindt de ander goed. Daarom zijn er zoveel scheuringen. Daarom zijn er zoveel problemen. Je zou niet moeten leven vanuit je kennis van goed en kwaad. Je zou weer terug moeten naar de boom des levens, de levensboom. Want daar wordt verteld hoe Jezus erover denkt. Dus die boom moet je eigenlijk weer terug. Dus die 10 geboden, die waren eigenlijk een vorm van genade om tijdelijk te kunnen omgaan met goed en kwaad. En daarom is de wet ook een tuchtmeester tot Christus. En daarna is de genade verschenen, heilbrengend, in Christus Jezus. Kijk, een gebod is altijd vervelend. Sommige mensen zeggen, ja, Adam en Eva, vervelende mensen, hadden ze niet moeten eten. Maar hoe lang denk je dat mensen het volgehouden zouden hebben na Adam en Eva? Er is altijd wel iemand geweest en die dacht, nou, ik zal toch eens eten, kijken wat er gebeurt. Want zodra iets verboden weet, wil je weten hoe het loopt. En hoe het afloopt. Ik ben geboren in Diemen bij Amsterdam, vlakbij de gereformeerde kerk. En voor de kerk was een plantsoentje en er stond een bordje in, verboden op het gras te lopen. Dus waar liep ik? Op het gras. Had het bordje er niet gestaan, had ik er niet gelopen. Zo simpel is het. Geboden dagen je altijd uit om te kijken wat er gebeurt. Ja, Adam en Eva ook. En dat is altijd zo geweest. Dus het is genade van de Heer, die 10 geboden. Wat is goed, wat is kwaad? En toen moesten we weer terug naar waar we eigenlijk voor gekomen zijn. Leren leven uit genade. En genade is altijd onverdiend. Ja, zodra het verdiend is, is het loon naar werken. Dus ik vind het ook hoor, ik heb 20 jaar in de selectiecommissie Liederen van Opwekking gezeten. En we hebben 2 keer een lied uitgegeven met genade onverdiend. Maar eigenlijk zing ik het nooit. Nee, ik vind het gek. Genade, natuurlijk is het onverdiend. Als het verdiend was, was het geen genade. Dus dat hoef je niet nog eens te benadrukken. Maar je moet het wel leren. Want weet je wat het probleem is met genade? Genade is een gift. En die ontvang je door geloof. Genade is onbetaalbaar en onverhandelbaar. En wij hebben altijd de neiging om iets te doen om er iets voor terug te krijgen. Maar je ontvangt genade niet als het resultaat van de dingen die je nou goed doet, maar omdat God van je houdt en je geaccepteerd heeft. En nou komt de meest belangrijke zin in dit stukje over genade, en dat is elk plekje waar je probeert jezelf te rechtvaardigen, zal nooit in aanmerking komen voor genade. Dus ga nooit jezelf rechtvaardigen als je fouten hebt gemaakt. Erken gewoon dat je ze hebt gemaakt. Dan is er vergeving. Zelfrechtvaardiging brengt nooit genade. Jezus stierf niet voor je zelfrechtvaardiging, maar juist voor alles wat er mis was. Wat je verkeerd hebt gedaan, moet je belijden en dan is er vergeving. En dan ga je ook ontdekken dat liefde heel iets anders is als wat mensen kennen. Want liefde is de natuur van God. Je kunt de liefde van God kun je weigeren, omdat je niet meer gelooft dat God bestaat. Maar de uitstroom van de liefde van God kun je niet stoppen. Die kun je niet stoppen. God is liefde. Hij blijft liefde uitstromen. De invoer kan jij stoppen, maar de uitvoer niet. Als wij ons van God afkeren, hebben we een probleem. Want dan stoppen we de invoer. En we hebben het moeilijk, omdat de uitvoer blijft kloppen. Want God blijft doorkloppen aan je hart. Hij wil dat je kennis maakt van die liefde, met die liefde. Dus wat is jouw godsbeeld na dit alles gehoord te hebben? Kun je het nog een beetje oppakken? Sommige mensen zeggen vandaag, en al heel lang, met al die ellende in de wereld, kun je toch eigenlijk niet geloven dat er echt een God is. Maar God heeft van tevoren toch al die ellende en die oorlogen voorspeld. Ik begrijp niet dat al die mensen zo moeilijk doen. alsof hen iets overkomt wat nooit gezegd is. Maar ze hebben die Bijbel ook nog nooit gelezen. Want als je je Bijbel leest, weet je wat er allemaal kan gebeuren. Dan weet je van oorlogen en rampen en toestanden. God heeft niks voor je verborgen gehouden. Hij heeft het allemaal geopenbaard. Hij heeft nooit gezegd dat het op deze aarde allemaal fantastisch zou zijn. En dat de wereldgeschiedenis één groot feest zou worden. Kun je die tekst vinden? Kun je nergens vinden. Op aarde zul je verdrukking lijden. En meer. En God doet wonderen. Amen. En er gebeuren prachtige dingen. Amen. Maar God is alle kanten op eerlijk. Hij is eerlijk wat betreft de verlossing, maar hij is ook eerlijk wat betreft wat er gaat gebeuren. Maar dan moet je wel weer lezen wat er staat en niet denken dat je weet wat er staat. En jezelf het zelf interpreteren, want volgens mij zou God dat zo moeten doen. Eigenlijk is er een godsbeeld gekweekt van een God die allemaal leuke dingen moet doen. En als het niet leuk meer is, bestaat hij niet. Toch? En diezelfde God die niet bestaat, krijgt wel de schuld van alles wat er fout gaat. Wat een wereld. Ik geef je één tekst. En dan ga ik het zo afsluiten. In Openbaring 6 vers 8. Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen toestemming om op 1/4 van de aarde dood en verderf te zaaien. Door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Een 1/4 van de aarde. Ze hebben ontdekt dat er niet 8,2 miljard mensen leven, maar 10 miljard. En 1/4 is 2,5 miljard. Hallo? Is het voorspeld? Het is voorspeld. Moet je er bang voor zijn? Nee. Want in diezelfde Bijbel staat in Openbaring 5 vers 13... aan hem die zit op de troon en aan hem komt alle dank, eer, lof en macht toe. Tot in eeuwigheid. Wie zit er op de troon? Amen. God, en aan zijn rechterhand zit Jezus. Zo is het nu. En zo zal het zijn. En dan nog iets. Bovendien is Openbaring niet het boek waar alles om draait. Alles draait om het centrum van je Bijbel. En wat is het centrale punt van je Bijbel? Het kruis. Het kruis van Jezus. En als je vanuit dat kruis gaat teruglopen in de geschiedenis naar Genesis, dan kom je strijd en vervolging tegen, maar ook overwinningen en heerlijke wonderen en tekenen. En uiteindelijk kom je in het paradijs. En als je vanuit dat kruis doorloopt naar Openbaring, dan kom je heerlijke zegeningen tegen, opwekkingen tegen, maar ook strijd en moeite en vervolging. Maar uiteindelijk kom je ook weer terecht in het paradijs waar de boom des levens staat. Dus eigenlijk zit je gewoon tussen twee paradijzen in. Is dat niet lekker? Je komt er vandaan en je bent op weg. Het enige wat je moet doen is op deze aarde een poosje volhouden. En niet links en niet rechts gaan, maar blijven kijken op God. En het van hem blijven verwachten. Want hij die alles zo mooi heeft kunnen maken, kan toch ook jou beschermen als je op hem blijft zien. En kan ons beschermen. En kan dingen nog veranderen om ons heen als wij op hem blijven zien. En niet meemekkeren met alles wat er in de wereld gebeurt. Maar gewoon zeggen, alles is bij u mogelijk. Centraal in de geschiedenis staat Jezus. En hij heeft de overwinning behaald. Kijk omhoog. En als God zoveel van ons houdt als hij zegt, dan komt het goed. En dit is slot. Door Jezus kun je kijken in het hart van God. Als je Jezus hebt aangenomen, kun je zien wie God werkelijk is. En dan ben je eindelijk terechtgekomen bij de enige echte God die hemel en aarde gemaakt heeft. En waarom alles draait. Door Jezus zie ik de echte God. En als je hem hebt leren kennen, dan zul je de naam van de Heer nooit meer ijdel gebruiken. Amen. Zullen we samen belijden wie onze God is? Wie is jouw God? Wie is mijn God? Laten we momenten voor nemen en dan dit afsluiten. Maar laten we wel een moment even nemen om te zeggen, zeg het eens voor jezelf wie jouw God is. Ga er gewoon even bij staan en ga gewoon even belijden wie God is. De El Elohim. Maar je mag gewoon met je eigen woorden even zeggen, wie God voor jou is. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de schepper van alle dingen. U wilt een vader zijn. U bent de enige God die een vader wil zijn. U bent de ik ben die ik ben. U bent degene naar wiens beeld ik geschapen ben. U bent degene op wie ik wil lijken. Heer Jezus, dank u wel. Dat als ik uw naam uitspreek, dat die naam hetzelfde is als u. En dat u binnenkomt in mijn situatie. En dat u dingen verandert. Dank u wel dat u dat ook voor mij doet. En beleid dat een moment zachtjes of hardop met je eigen woorden. Wie is Jezus voor jou? Wie is God voor jou? Zeg het maar even tegen hem. Wat heerlijk. Dat u binnenkomt, Heer. In onze situatie. Dat u ons uittilt. Boven alle duisternis. En dat we elke keer weer u zullen zien. Zoals u werkelijk bent. Geprezen zij uw naam daarvoor. Amen.